In Jesaja 57 waren wij bij ik schep de vrucht der lippen, vrede voor degenen die ver zijn en degenen die nabij zijn, zegt de Heer, en ik zal hen genezen. Wel, dit zijn niet de mooiste hoofdstukken om te lezen, omdat ze spreken over de goddeloosheid, afgoderij, de schijnheiligheid. Kijk even mijn Bijbel. De schijnheiligheid en de niet oprechte vroomheid, en, of hoe het maar heten mag. En dat gaat ook nog wel even door in de volgende hoofdstukken trouwens. En het is in het algemeen de beschrijving van de positie waarin de mensheid in het algemeen, maar waarin in het bijzonder de wereld verkeert. Dat wil zeggen, het volk Israël fungeert, ik zeg het maar eens bij herhaling, het volk Israël fungeert als voorbeeld voor het werk Gods op alle manieren, dat wil zeggen. Aan de ene kant is het kanaal van Gods zegen, die men dan in het eerst in Israël vindt. Aan de andere kant vind je ook dat Israël als eerste terechtkomt onder het oordeel Gods. En dat is ook te aanschouwen voor de hele wereld. Het is het aanschouwelijk voorbeeld. En bij Israël niet alleen maar te denken aan het Joodse volk, maar aan heel Israël uiteraard, dat wil zeggen alles wat afstand van de beide huizen van Israël. Het is altijd lastig om de juiste terminologie te vinden, omdat het Jodendom nou eenmaal de naam Israël draagt op een of andere manier, terecht of ten onrechte, maar het gebeurt, terwijl van oudsher heette het niet Israël, maar het heette Juda. En dat maakt het wat lastig, hè? Ik zeg altijd, David zei, ik heb Salomo tot koning gemaakt over Israël en Juda. David. De eerste koning was uit het Davidische koningshuis. Maar zelfs hij, die dan toch 40 jaar koning geweest was, kent nog steeds het verschil tussen Israël en Juda. Juda als zijn eigen stam, met wat daar zo'n beetje aanhangt dan. Maar daarover was hij 40 jaar koning geweest en over het Israël was hij maar 33 jaar koning geweest. Hè? En dat staat een keer of vier zwart op wit in de Bijbel, dus je kan het niet missen. Een keer of vier, geloof ik wel, ja. Toma. Zoiets, dat onderscheid bestaat. En in de profetieën, ach, daar in belangrijke mate wordt daar het onderscheid niet eens gemaakt, omdat het ook niet van betekenis is. Want wij kennen al sinds jaar en dag de positie van de beide huizen van Israël, die, nou ja, waarvan je dan zou moeten zeggen, er is niemand die doet, of er is, ze doen niet, ze wandelen niet in de weg des Heren, in de weg van een vader David, of hoe dat maar heten mag allemaal. Ze doen wat kwaad is in de ogen des Heren, ze luisteren niet naar het woord des Heren, en beide huizen van Israël overkomt hetzelfde. Namelijk, ze verdwijnen in ballingschap, en ze zullen verzameld worden op een of andere wijze, doordat men alsnog tot geloof zou komen, maar dat is dan niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En dat zijn dingen die feitelijk in Deuteronomium al werden aangekondigd. Ook voor beide geldt dat de Heer zijn aangezicht voor hen zou verbergen. En daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, iets uitgebreider, omdat punt 1, wij leven in de bedeling der verborgenheid. Als er een tijd is waarin de Heer zijn aangezicht verbergt, is het onze tijd, feitelijk. Maar in de geschiedenis vinden wij een dergelijke periode ook al. In de eerste plaats bij het tienstammenrijk dat in ballingschap gestuurd werd en waarvoor de Heer zijn aangezicht verborg. Totdat, sinds de eerste komst van Christus, het evangelie daar naartoe ging. Ik had misschien meteen moeten zeggen, toen de Heer daar naartoe ging. Maar ja, Toen maar. Maar dat was wel zo. Hoe dan ook. Toen bleek daar het evangelie en de prediking van het nieuwe verbond ingang te vinden. En dat is de oorsprong, historisch gezien, van het christendom. Ook in de historische betekenis van de term. Aan de andere kant vinden we ook dat de Heer zijn aangezicht verborg voor het Joodse volk. Maar dat was in oud-testamentische tijd een betrekkelijk korte periode. Waarna in nieuw-testamentische tijd alsnog een veel grotere periode kwam. Daar leven wij nu nog in. Waarbij de Heer zijn aangezicht verbergt voor het Joodse volk. En daar zal pas het evangelie ingang vinden. In de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is officieel dan vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. En ik heb het echt niet over de bekering van individuen. Ik heb het over de bekering van een volk. Dat onderscheid zou men moeten kennen. Want de Bijbel maakt dat onderscheid. Hè? Wij weten allemaal dat in nieuwtestamentische tijd de eerste duizenden gelovigen Joden waren van oorsprong. Niettemin zegt de Bijbel, de Joden geloofden niet en konden ook niet geloven, want ze zouden niet geloven, want het was door Jesaja aangekondigd, enzovoort. En tot in onze dagen zijn de Joden officieel vijanden van Christus. Vijanden, toch? Zo wordt het, beminden om der vaderen wil uit Romeinen 11. Maar aan de andere kant, ze zijn vijanden van de Heer Jezus Christus. En Paulus, of Saulus moet ik zeggen nu, Saulus die daar een vertegenwoordiger van was in zijn dagen, was de grote verdrukker en vervolger van Christus en daarmee van de gemeente. Toch? Zegt hij zelf. En zei de Heer ook, Saul, wat vervolgt gij mij? Dus ja, dat was het dan. En dat betekent dus dat er schriftgedeelten zijn die over deze omstandigheden spreken, over dat hij zijn aangezicht verbergt enzovoort. En dan vragen wij ons af, waar gaat het dan precies over? Gaat het over het oude tienstammenrijk of gaat het over het tweestammenrijk? En dan zeg ik, nou als het echt problematisch is, maakt het toch geen verschil. En soms is het wel duidelijk. En soms is het allebei, maar in een verschillende tijd. Want, dat heb ik u vorige keer geloof ik ook gezegd, chronologie, ja, daar moet je niet meteen aan denken bij als je de profetie leest. Dat gaat niet meteen over tijdrekening, het gaat over beschrijving van omstandigheden. En wanneer het dan precies is, ja, dat is van minder belang. Alleen, wij willen het graag weten. Logischerwijze. En dat kan ook, want we hebben vorige keer ook gezien dat die uitspraak, ik schep de vrucht der lippen, dat is een uitspraak die later letterlijk herhaald wordt in Hebreeën hoofdstuk 13. Ik meen dat ik dat, weet ik niet zeker, maar die zal ik toch wel aangehaald hebben. Ja. En dan heb ik ook genoemd Hosea 13 dan. Niet? Zie je, dat heb je het al, hè? Dat heb je het al. Want normaal gesproken, ik weet niet hoe u dat hebt, en in mijn Bijbel weet ik dat ook uit mijn hoofd niet, maar ik denk dat bij Hebreeën, ik ga even kijken namelijk, ik denk dat bij Hebreeën 13 een verwijzing staat, ja hoor, Hebreeën 13 vers 15 staat een verwijzing naar Hosea 14 vers 3. Laat ons dan door hem al die goden offeren, opofferen, een offerander des lofs, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Wij die spreken over de Heer Jezus, niet alleen wij die aanbiddende liederen zingen of iets dergelijks, of wij die bidden, maar wij die spreken over de Heer Jezus en getuigen, prediken dit evangelie, namelijk het nieuwe verbond. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Men zou trouwens die hele gedachte ook leggen naast Romeinen 3. Maar misschien kom ik daar vandaag nog op, als ik heel snel ben. Waar staat over de natuurlijke mens, over hun kelen is een geopend graf enzovoorts. Een slangenvenijn is onder hun lippen. Dat wil zeggen, de lippen van de natuurlijke mens, ja, daar komt alleen maar een werking des doods uit, het verderf. En van gelovigen, daar komen woorden uit tot de eer van God, is het idee. Nou goed, maar Hosea, je hebt Hosea opgezocht. Hosea aan het eind van, het was niet 13, het was Hosea 14. Want daar staat iets dergelijks. Ik ben even aan het zoeken natuurlijk weer. Vers 3. De varren onze lippen. Ik vind het prachtig. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot de Heere. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo, dat wil zeggen in dat geval, zullen wij betalen de varren onze lippen. Onder varren te verstaan uiteraard de offers, dierlijke offers. Maar wij offeren dus dat wat van onze lippen komt. Wat wij spreken, dat bidden wij de Heer aan. Wat de Heer ons geeft, is namelijk zijn woord. Dat weet u langzamerhand, dat is heel fundamenteel wat ik nu zeg. Dit is spitsvondigheid. Dat is heel fundamenteel. God spreekt. Dat is wat hij doet. Hij spreekt. En via zijn spreken doet hij alles. Hè? Maar hij spreekt. En wij worden geacht te luisteren. En daarna beginnen wij ook te spreken. En we spreken weer tot hem. En hij biedt ons zijn woorden. Nou ja, het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid. En wij geven onze woorden weer terug. Dat wil zeggen, wat hij in ons hart plaatst aan woord, komt uit ons hart weer voort en wij bieden het hem aan. Dat is het eigenlijk. Het is heel fundamenteel dit en daarom zal het wel slecht begrepen worden. Maar dit is waar het over gaat. En hier in Joël zeg ik, want dat staat boven de bladzijde, maar hier in Hosea 14 is dat niet nieuw. Maar ik moet er nog wat anders bij zeggen, omdat ik hier toch ben en het kost niks meer. Hosea gaat over de 10 stammen van Israël, niet over de 2. Er zijn twee Bijbelboeken, twee van die profeten in het Oude Testament, die vrijwel exclusief spreken, in essentie helemaal spreken, niet over de 2, niet over Juda en Benjamin, maar over de 10 stammen van Israël. En Hosea is het ene en Amos is het andere. Dat moet je gewoon weten, dat moet je gewoon leren. En daar, en in verband met die 10 staat dus die uitspraak over de varren uw lippen of varren onze lippen enzovoorts. Want het is de verwijzing naar de situatie in onze dagen van de gemeente die namelijk geacht wordt voor te komen uit de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. Dat het lui uit de 2 stammen waren die het daar gebracht hebben, dat is inderdaad zo. Maar je moet, daar ga je weer, je moet het onderscheid kennen tussen individuen, christelijke Joden, bekeerde Joden, en een heel volk. Het volk was ongelovig, maar de gelovigen uit de Joden hebben het evangelie gebracht bij de 10 stammen en daar kwam het volk, dan wel de volkeren, officieel tot geloof. Voor zover dat kan, maar en voor zover je begrijpen kunt, maar dat is wat gebeurd is. De koning verklaart het volk tot christelijk volk, dat is het. En bovendien, buiten deze schriftplaatsen om, hebben we er helemaal geen moeite mee, want wij leren gewoon op school over de kerstening van de Kelten en de kerstening, Christianizing, de kerstening van de volkeren hier in Nederland enzovoort. Dan zeggen we dat het was via Bonifatius en ik weet niet, het schijnt dat de Friezen dat graag erin willen houden. Maar door Bonifatius en Willy Brothers enzovoort. Wat ook maar onzin is, want het was al veel eerder. Een van de problemen echter is dat die volken altijd maar opschoven en doortrokken. Dus na verloop van tijd moest je dan overnieuw beginnen, zal ik maar zeggen. Maar toe maar. Ga je daar niet meer over vertellen, want het staat toch niet in de Bijbel. Maar ik zou het u voor kunnen lezen uit de kerkgeschiedenis, oude kerkgeschiedenisboeken. Dan heb ik het ook echt over oude kerkgeschiedenisboeken. Daar staan die dingen gewoon in, hè. Hoe in de lage landen hier het evangelie gebracht is geworden door de apostelen. Nou ja, toch maar. Klaart het maar voor wat het is. Maar waar het om gaat is dat die hele gedachte van vers 19 van Jesaja 57 aangehaald wordt in het Nieuwe Testament en in het voorbijgaan in Hosea 14. Kortom, het is de beschrijving van de situatie zoals die zou ontstaan onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, onder Brit-Am, want dat was de term die we tegenkwamen in Jesaja 42 en 49. Het is hier vooral menigmaal aan de orde geweest, omdat het gewoon zwart en wit beschreven wordt. En tegenover vers 19 van Jesaja 57 staat dan vers 20 en 21, dat u het contrast ziet, want daar ging het eigenlijk om, hoofdzakelijk in dit hoofdstuk. Want daar staat, doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee. Want die kan niet rusten en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen namelijk, zegt mijn God, hebben geen vrede. Je moet hem eigenlijk meteen verder lezen in Efeze 2. Want hij is onze vrede, enzovoort. Die deze twee tot één gemaakt heeft, en die, zij die verre waren en die nabij waren, zijn tot één gebracht. Iets wat hier later in de volgende hoofdstukken ook nog aan de orde komt. Over verre en nabij enzovoorts. Maar daar ga ik maar niet op vooruit lopen. Maar het gaat om het contrast enerzijds tussen de gelovigen in onze dagen, wel degelijk. In de dagen dat de Heer zich verbergt. Met het woord, met de term uit vers 17. Maar dat herinnert u zich misschien nog. Ik verborg mij en was verbolgen. Enzovoorts. Dat is de situatie. En terwijl aan de ene kant de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, dat is de wereld om ons heen, kennen wij wel degelijk vrede. Vrede. Vers 19. Ik schep de vrucht der lippen. Vrede, vrede. Voor degene die verre zijn en degene die nabij zijn. Nou, met die woorden verre en nabij en met vrede kom je heus terecht in Efeze hoofdstuk 2. Daarom gij die eertijds verre waart, zijt nabijgebracht. Die twee zijn bij elkaar gebracht en daarin is vrede gemaakt. Staat er, en hij is onze vrede die die twee tot één gemaakt heeft, enzovoort. Dat is het verhaal. Zodat je ook zonder die vrucht der lippen vanuit dit vers met groot gemak in het Nieuwe Testament terechtkomt. En je kunt zien dat het een beschrijving is van de tegenwoordige officiële situatie. En wat de wereld, de goddelozen betreft, ja, die is altijd in beweging. Dat is, het schijnt dat mensen in onze dagen, ook uit ons midden, ineens denken, god, wat beweegt er toch om me heen? Het zal wel van de duivel wezen. En ze komen ons wat uitleggen dat het dan van de duivel is. Omdat ze niet begrijpen wat er aan de hand is, denken ze dat het van de duivel is. Dat is ook een oud misverstand. Als, de mensen het niet, als wij het niet begrijpen kunnen, hoezeer we ook geleerd zijn, dan is het van de duivel. Dat heb ik geleerd van Ouweneel trouwens, deze. Als Ouweneel het niet begrijpt, zeiden wij dan, jaren geleden al hoor. Als Ouweneel het niet begrijpt, dan is het van de duivel. Het domein van de slang. Ja. Nee, hij heeft het zelf geschreven, dus daar is hij verantwoordelijk voor. Dus daarom haal ik het ook aan. Maar in onze dagen zie je dat ook. Men begrijpt het niet en dan moet het wel van de duivel zijn. Enzovoort. En dan zeggen jongens, wordt het niet tijd dat je wakker wordt? Die beweging is er altijd geweest. Er zijn altijd ontwikkelingen geweest waar gelovigen zich druk over gemaakt hebben. En altijd hebben ze geroepen en het is van de duivel. En dat is ook zo. Maar ik kan nog een hele lijst erbij geven wat allemaal van de duivel is. Maar je hebt er niks aan, want je kunt er toch niks tegen doen. En je hoeft er ook niks tegen te doen, dus je hoeft het ook niet te weten. Hè? Nee. Het is gewoon een kwestie van die dingen gebeuren nou eenmaal. En voor de goede orde wijs ik u er dan maar op dat wij natuurlijk We zijn hier 10 maanden niet geweest hier in Emmen. Vanwege allerlei... Nou, niet vanwege de corona, maar vanwege de coronamaatregelen. Dat, want zo zie ik dat. En of dat een duivelsysteem is, dan zeg ik nou... door hetzelfde coronamaatregelen kon ook de kermis niet doorgaan... 10 maanden of 1,5 jaar lang. Toch? En van die manifestaties waar iedereen of bezopen of stoned was enzovoort. En waar je vergaat van de herrie en al dat soort dingen meer. Dat kon ook niet. Is dat van de duivel die dat tegenhoudt? Ook? Het is hetzelfde, maar het, hoezo is dat van de duivel? Er zijn zoveel dingen waar we helemaal niet wakker van liggen. Waar we profijt van trekken, zo zonder meer. En waar, maar die ook van de duivel zijn volgens de Bijbel. En daar liggen we ook niet wakker van. En als u zegt, het is toch al heel erg tegenwoordig, dan zeg ik, heb u de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt?
Die vergelijking mag je niet meer trekken.
Ik 5 dagen, maar... Ik zeg altijd, toen was het ook zo afgelopen, maar ja. Maar toen maar, heb je dat niet meegemaakt? Weet je niet wat er hier allemaal gebeurd is? Was dat ook de antichrist ineens? Was het het einde der tijden? Wat dan ook maar, Armageddon? Nog steeds niet. Dus ja, ja, maak je maar niet druk. Zo gaat dat. Dat is altijd zo geweest. Dat is de geschiedenis. Dat is de geschiedenis van Nederland. Want die gaat volgens onze schoolboekjes niet verder terug dan de Nieuwtestamentische tijd. Nou, nog net tot 10 voor Christus, geloof ik. Iemand schijnt het uitgerekend te hebben. Toen die lui op de Batavus het land binnenkwamen of zoiets. Ik weet het niet helemaal precies meer. Bij Lobit schijnt het. Maar toch... Enzovoorts. En hoe dat nou kon, ja, dat was ook omdat volkeren opgedreven worden vanuit het Midden-Oosten eigenlijk al. En dat schokte maar verder door naar het Westen. Dat is nu nog zo. Dus dat is, hè? Dat is volksverhuizingen. Dat is helemaal niet nieuw. Ja, het is onrustbarend. Misschien moet je dus binnenkort weer verhuizen, maar je weet nou niet meer waar naartoe. Want alles is al volgelopen, zal ik maar zeggen. Dus het wordt enigszins problematisch. Maar nieuw is het allemaal niet. En er waren andere mensen die dachten dat ze de vrede en een heilstaat zouden brengen... door de hele wereld aan zich te onderwerpen. Heette die Duitser ook alweer. Ik ben zijn naam altijd kwijt. Maar toen maar. En daarvoor had je een andere Duitser. Dat is Wilhelm, die weet ik nog wel. En we hebben het over de Eerste Wereldoorlog. Nou ja. Weet je hoeveel mensen daar omgekomen zijn en zo? Ja. Nou ja, en daarvoor had je dus... de Frans-Duitse oorlog. Daarvoor had je de Fransen. Voor die Duitsers kwamen hadden we de Fransen. En die hebben wat overhoop gehaald. Dat is ook tamelijk blijvend geworden trouwens. Hoewel ze door de Russen verjaagd zijn hier in Nederland. Dat is ook aardig om eens te vertellen. Is zo, maar toen maar weer. Maar er is altijd al van die lui geweest, weet je, de kleine korporaal, weet u wel, die dacht ook een wereldrijk te stichten met alle volkeren met elkaar verbonden onder één heerschappij. Er zijn er namelijk, uiteraard. Ja. En daar hoef je niet eens een Fransman voor te zijn om dat te bedenken, hoewel dat wel helpt. Maar zoiets, het is altijd geweest. Dus ja. De dagen waarin wij leven onderscheiden zich daar niet van. En dat christenen altijd bedreigd zijn geworden en zich ook altijd bedreigd gevoeld hebben, ja, dat mag ik wel open zeggen. Stel je voor dat het niet het geval was, dan heb je pas echt een probleem. Want wij als gelovigen zijn niet van de wereld en de Heer zei, ze zullen u haten. Zoals ze mij gehaat hebben, want ik ben niet van de wereld en gij zit ook niet van de wereld. Als je van de wereld was, zouden ze je lief hebben. Dus ja, als je dan niet helemaal geen enkele dreiging voelt, dan klopt er iets niet, hoor. Nou ja, dan mag je de Heer danken, maar het blijft niet zo. Heb je dat nog? Dus ja, ik zie niet in waarom we nou ons specifiek zorgen moeten maken. Behalve dan dat het wel moeilijk is soms om iets geregeld te krijgen. Maar het ligt niet alleen aan dit soort zaken natuurlijk. Het is al jaren heel moeilijk om ergens een zaaltje te huren. En dat komt omdat het onroerend goed is. En er zitten mensen achter met geld en die moeten er geld uittrekken om een of andere reden. En ja, dit is niet rendabel natuurlijk, dat wij in zo'n zaaltje komen en we betalen, weet ik veel, een paar tientjes voor een avond. Ik heb echt geen idee, want dat is mijn afdeling niet. En ik hoop ook dat het zo blijft, dat het mijn afdeling niet is. Maar ik weet dat het heel moeilijk is. En hier in Emmen, hoeveel zalen hebben we hier in Emmen al gehad eigenlijk? Hè? We zijn nog wel eens verjaagd. Maar het is in alle plaatsen moeilijk. Over het hele land is dat zo. Het is lastig, want ja, commercieel is het niet interessant. En dat is ook een duivelsprincipe trouwens, maar vooruit. Commercieel is het niet interessant en van de overheidswegen hoeven we geen tegemoetkoming te verwachten. Enzovoorts, vanwege scheiding van kerk en staat en al dat soort dingen. Dus ja, het blijft een problematisch iets. Maar dat is niet omdat de duivel er zich nou ineens mee bemoeit, hoor. Echt niet. Moet je daar maar niet druk over. Hoe dat ook zij, de goddelozen hebben geen rust. Dat gaat altijd zo. En dat is met water, een grote massa water. Je hebt nooit mooi vlak oppervlak. Het gaat altijd een keer. Het golft altijd. En dan kan wie daar ergens daaraan zitten duwen, dat vraag ik me wel eens af. Maar dan komt iemand het uitleggen. En dan zeg je, oh, gaat het zo? Maar weet ik veel. Temperatuurverschillen, de wind erop, de maanstanden. Maanstanden, zei ik, ja. Dus wat er maar mee gaat, weet ik veel. Maar het gaat tekeer. Dat is Psalm 2. Waarom woeden de volken en waarom bedenken de natieën ijdelheid? Bijna alle commentaren geven meteen als commentaar op dat vers dat het de beschrijving is van de zee, dat de terminologie daaraan ontleend is. Vandaar dat wij kennen de uitdrukking de volkerenzee. Die zee gaat maar een keer, waar komt die branding vandaan? U weet wel, van die surfers, die hoge huizen, hoge golven soms. Hoe ontstaan die in vredesnaam? Wie levert die energie? Nou ja, misschien een alternatief voor windmolens en zonneweiden enzovoort. Terwijl ik 10 maanden niet hier geweest ben, kom ik onderweg een paar van die dingen tegen. Hebben ze weer een hele akker volgelegd met zonnepanelen enzovoort. Nou ja, doen we wel. Maar ze gaan tekeer, ze hebben geen vrede en er komen altijd mensen die zeggen, nou moet het anders, dan krijgen we een nieuw leiderschap, D66 enzovoort. Maar al sinds 1966 is daar niks van terecht gekomen. En er komt ook niks van terecht, maar ze roepen het allemaal. Hè. Komt een nieuwe tijd enzovoort. Na de Tweede Wereldoorlog ook kwam nou een nieuwe tijd, zei hoe heette die Roosevelt. New Age, een nieuwe tijd. En toen was het 3 jaar verder, toen was er nog niks van terechtgekomen. Toen zei Wilhelmina, nou dan ga ik nu weg. Dan heb ik het wel gehad, als het dan toch niet anders wordt. Ja, en toen moest Juliana ervoor, om zo te zeggen. Het is echt eens historisch. Er komt altijd een nieuwe tijd. En bij de Eerste Wereldoorlog, die Russische Revolutie, komt een nieuwe tijd. Ja. Gelukkig is die voorbij, daarachter het ijzeren gordijn, maar het is er ook niet beter van geworden. En niet slechter. Er verandert namelijk echt niks, het blijft gewoon diezelfde ruwe zee. En dan denken wij, help, wij vergaan. Maar de Heer slaat rustig door in het vooronder. Dat weet je nog? Dat is de Bijbels dit. Ja, maar toch maar. Ze hebben geen vrede. Nou ja, dit is natuurlijk niet zo'n fraai verhaal. Ik zei het al, maar dat blijft zo. Ook in het volgende hoofdstuk. Hè. Roept uit de keel. Houd niet in. Roep uit de keel. Dat komt voort uit het voorgaande, de vrucht der lippen. Nou is het roep uit de keel. Houd niet in. Verhef uw stem als een bezuin. En verkondig mijn volk hun overtreding. En verkondig het huis van Jacob hun zonden. Let op het huis Jacobs. Dat is niet noodzakelijk Juda, het is niet Israël, het is gewoon het hele volk. Hè? het huis Jacobs. Verkondigen hun zonden. Daar wordt op ingegaan. Een heel hoofdstuk lang. Ik kan me voorstellen dat u denkt van nou, dit was ook wel genoeg geweest. Verkondigen hun zonden. Moet dat nou zo uitgebreid? En dan zeg ik nou ja, misschien niet, maar ik heb het niet geschreven, dus ik kan het niet helpen. Maar dat het wat uitgebreid is, is natuurlijk vanwege de grote nadruk. Van, het is mis, het is zo. Ik moet meteen op voorhand zeggen dat hier aan Israël van alles verweten wordt, wat men doet of nalaat of wat dan ook maar. Maar feitelijk, al die dingen die gemeld worden, komen voort uit het loslaten van het woord van God. Dat is wat het is. En van welke kant je ook binnenkomt, het enige wat helpen kan om de omstandigheden van de mens te lenigen, dat wil zeggen in voorspoedige zin, dat is het woord van God. Dat is het evangelie. Iets anders is het niet. Andersom is het trouwens makkelijker aan te tonen, want dan hebben we een stuk geschiedenis mee. Zodra men het woord van God loslaat, en naarmate men dat doet, ontaardt ook de hele cultuur, beschaving, of hoe het maar heten mag. Dat gaat hand in hand. Vervelend is dat daar zelden melding van gemaakt wordt, dat die dingen nauwelijks beschreven worden. En dat komt omdat men het menselijk bedrijf, zo noem ik het altijd maar, met dank aan Jan Luiken, dat het menselijk bedrijf splitst. Nee, die is al lang overleden, ja. Jan Luiken. Die van die gedichtjes en van die. Ja, oké, Jan Luiken. Spiegel van het menselijk bedrijf. Maar goed, dat het menselijk bedrijf wordt opgedeeld in verschillende aspecten. En die verschillende aspecten worden onafhankelijk van elkaar bestudeerd. Namelijk, kerkgeschiedenis is wat anders dan cultuurgeschiedenis. Maar als je ze over elkaar heen legt, dan zul je zien dat de cultuur, de beschaving inderdaad omhoog komt. Dat wil zeggen waardevol wordt, zich ontwikkelt en zo tot betrekkelijk hoog niveau. Naarmate men trouw is aan het woord van God. En andersom, naarmate men het woord van God loslaat, zakt die cultuur ook in. Misschien is het ook andersom. Dat men zegt, nou, het hoeft niet zo nodig, laat maar zitten. En dan krijg je dus verloedering enzovoort. Maar dat houdt in dat men tegelijkertijd ook de Bijbel loslaat. Daar is echt verband tussen. En wat er dan het eerste is of het laatst. Ach, ja, dat weet ik ook niet. Mij maakt het ook niet zoveel uit. Maar waar het om gaat, is de samenhang tussen die beide dingen. Heb je dat nog? Nou ja. Ik lees, ik doe mijn best tenminste, ik lees hoofdstuk 58 met u door. Verkondig mijn volk hun overtreding en verkondig het huis Jacobs hun zonde. Hoewel zij mij dagelijks zoeken, mind you, zij worden geacht religieus te zijn. Maar tegelijkertijd ongelovig, want ze leven op een andere manier. Van twee verschillende dingen. Hoewel zij mij dagelijks zoeken en een lust hebben aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijn schots niet verlaat, ze worden geacht dus toch op een of andere wijze dat woord van God vast te houden. Hoewel het is, vragen zij mij naar de rechten der gerechtigheid. Zij hebben een lust tot God te naderen, zeggende, waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen wij onze ziel? Dat is een variant op vasten. En waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? U verbergt zich, u ziet er niet naar om, u reageert er niet op. Wij doen ons best. Wij bidden de God ganse dag. Drie keer per dag, sorry. Ik was even met een andere religie in de war. Ja. Wij doen ons best, wij fietsen niet op zondag, wij geven ieder het zijne, of wat zijn de uitdrukkingen tegenwoordig daarvoor. Wij doen zo ons best, wij zijn toch kerkelijk meelevend enzovoorts. En af en toe inderdaad letterlijk vasten, er zijn er ook die dat doen. Is u wel eens opgevallen dat nergens, maar dan ook nergens in de Bijbel, een vasten wordt voorgeschreven? Nee, niet onder de wet en niet onder de gouden. Nergens. Wat men doet het dus bij gelegenheid wel, de Joden tot vandaag ook. Op voorgeschreven data binnen het Jodendom, maar in de Bijbel niet. Het wordt wel in de Bijbel vermeld dat ze dat doen. Er worden ook vragen over gesteld, maar er is nooit een instructie geweest van Gods wegen dat de mens zou moeten vasten. Heb je dat? Oké. Okay. Nou goed, maar de klacht is, ze zoeken hem dagelijks en ze zeggen, maar hij hoort niet, God verhoort ons niet, enzovoorts. Ziet ten dagen, wanneer gij die vast, zo vindt gij uw lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. Dat is de tweede helft van vers 3, waarbij de Heer zegt, ja, ik heb er niet om gevraagd, want dat is de essentie ervan. Ik heb er niet om gevraagd, maar jullie doen dat omdat je dat zelf wil en daar zelf lust aan hebt. En hoewel je dan je zielen kwelt, zo stond het er toch, waarom kwellen wij onze ziel? Ja, er zijn nou eenmaal mensen en hele volkstammen die kwellen hun ziel en ze vinden dat prettig. Officieel heet dat masochisme trouwens, maar Thomas. Ja. Nou ja, je kan natuurlijk voor je lol ook Parijs-Roubaix gaan rijden op de fiets, zo hard mogelijk. En dan thuisgebracht moeten worden met een driedubbele, wat was het ook weer, een dubbele heupbreuk of zo. En dan nog iets met de schouder, geloof ik, of zo. Ja, mevrouw. Ik weet niet wie het was, maar een van die dames, want ik kan ze niet uit elkaar houden. Ze zitten allemaal onder de modder, dan weet je toch niet wie is. En de rugnummers kan je niet lezen. Nee, ik heb groot respect voor de lui die dat doen. Van der Poel heet nou helemaal zo, dus ja, die moet wel in de modder rijden. Maar, hè? Ja. Maar, u ziet, ik hou het wel bij, dat is omdat ik het toch wel leuk vind. Maar het is natuurlijk, ja, met al die sportlui, een vorm van masochisme. Aan het eind van het verhaal liggen ze plat op de grond, helemaal buiten Westen. Dan komt er foto's van in de krant, vanmorgen was dat in ieder geval zo. En dan denk ik, ja, dat is het, hè. En dan zegt zo'n man ook nog, die van de Poel, die zegt ook dat het zo'n mooie rit was. Of zoiets. Hij vond het een fantastische rit. Jongens. Maar ik haal het alleen maar aan ten bewijze dat mensen dat leuk vinden. En ook in de religieuze kring vind je dat. Mensen die zichzelf onzin, beperkingen opleggen. Bovendien, het religieuze gevoel wordt gevoed doordat men zich beperkingen oplegt. Want iedereen weet dat, hè? Religieuzen mogen niet dit en ze mogen niet dat en niet zus en niet zo. Ik weet niet wat hoor, want zo goed ben ik weer niet ingevoerd, godzijdank. Maar toch moeten zich beperken. En ze vinden dat fijn. Zegt de Heer, zo vindt gij lust, uw lust, hebben de vertalers van gemaakt, waarmee ze het nog beklemtonen. En gij eist strengelijk al uw arbeid. Dat is wat religie doet. Zie? En vergis je niet, je hebt religie dat zich centreert rondom het idee van een God die daarmee gediend zou zijn. Maar ook als het niet een God is die daarmee gediend zou zijn, maar iets anders, dan heet het nog steeds religie. Want het gaat om een bepaald doel waarvoor men zich beperkingen oplegt. Want religie, dat heb ik u eerder verteld, zeker, betekent gebondenheid. Hè? Dat is binden. Religie komt van ligaren. Dat betekent binden. Knopen leggen. Iets vastleggen. Iets bijeenbrengen enzovoorts. Dat is wat het is, zodat het hele gedoe om de planeet te redden of wat dan ook. Dat is allemaal religie. Om de CO2 uit de lucht te halen enzovoort. Je kunt niet zonder, en natuurlijk kan niet zonder, maar het schijnt dat het te veel is. Want wij schijnen te weten dat het te veel is. Wij kunnen dat meten. We zeggen, het is te veel, dan moeten wij er wat aan doen. Anders vergaat de wereld. De planeet. Beetje veel wat. Het is allemaal religie. Dat ben ik serieus. Het dient tot niks. Ik geloof er absoluut niet in. Maar dan ook helemaal niet. Of de CO2 in de atmosfeer toeneemt. Ja, misschien wel, maar zo wat. Daar komt nog bij dat ik geloof in God. En over hem staat dat hij de wereld in stand houdt. Maar ook zonder dat zou ik er denk ik helemaal niet in geloven. Net zo min. Mensen lopen achter ideeën aan die verspreid worden in de media of door de media, waar de politici achteraan lopen, want die lopen sowieso achter de feiten aan, nooit vooruit. Ja. Of je daar blij mee moet zijn, ja, dat weet ik ook niet, joh, daar heb ik ook geen verstand van. Maar wat er gebeurt, zijn dingen, bewegingen waar je niks aan kan doen. Je kan die branding niet stoppen. En die stroming, in het, dat houdt wel een keer weer op. Natuurlijk wel. Maar dan ben je soms één of twee generaties verder al. En soms alleen maar een paar jaar. Hangt vanaf waar het over gaat. Want het verandert altijd, de publieke opinie.
Dus uw reden is al een tijdje voorbij.
Ja. Het is even zuchten en... Maar wij hebben altijd goede moed, zegt de Bijbel, omdat we aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, daar zou je moed bij verliezen. Want dat wordt geïmpliceerd dan, hè. Daar zou je moed bij verliezen, maar de dingen die men ziet gaan voorbij. De gedaante deze wereld gaat voorbij. En de prediker is nog mooier, vind ik persoonlijk. Want daar staat gewoon, het is allemaal leegheid, dient tot niks, ijdelheid der ijdelheden. En alsof dat nog niet genoeg is, staat er dan achter, het is al ijdelheid. Dus ja, sterker kan je toch niet uitdrukken. En de vertalers die putten zich uit in weer nieuwe vondsten over hoe ze het nu weer zullen vertalen. Maar het schijnt niet door te dringen wat er eigenlijk staat. Dat ook dat opnieuw vertalen niks betekent. Toch? Het leidt tot niks. Want, het wordt uitgelegd, het ene geslacht komt en het andere gaat en de aarde blijft staan. En wij zijn allemaal voorbijgangers hier en we maken ons druk. Maar dient tot niks. Daarna volgen 11 hoofdstukken. Die, nou, hoofdstuk 12 niet dus, maar dus 1 tot en met 11. 11 hoofdstukken die het uitleggen. Zeggen wat je ook tot stand brengt, wat je ook doet, op een of andere wijze verdwijnt het toch en heeft het geen zin. Het is aardig om ermee bezig te zijn, staat er. Daar moet je je lol aan hebben. Maar het idee dat je iets tot stand brengt voor het nageslacht is volstrekt een idee fix. Want ja, het is dierendag vandaag. Yes. Is dat een te moeilijke sprong?
Nee.
Oké. Okay. Okay. Iemand zal het u uitleggen. Maar dat is fictief. Dat is niet zo. Dat zegt de prediker. En zo is het maar net. Dat gaat voorbij. Maar goed. Kortom, gij vindt in uw vasten en uw kwellingen, vindt gij uw lust. Je doet dat zelf, gij eist strengelijk al uw arbeid. Je legt het jezelf op. Dat hoeft er niet van mij, zegt de Heer. De prediker zegt dat ook trouwens. De prediker zegt, je moet genieten van elke dag die je hebt, want de kwaaie dagen komen. De prediker zegt, als de zon schijnt, dan moet je er gebruik van maken, want na zonneschijn komt regen. Zo staat het niet helemaal letterlijk, maar dat is wel de strekking van het boek. Hè. De kwade dagen komen. Zit tot twist en gekijf vast gij lieden, en om goddelooslijk met de vuist te slaan, vast niet gelijkheden om uw stem te doen horen in de hoogte. Dat is vanuit de hoogte, dus hoogmoedig gebracht. Wij zijn religieus, wij doen dat, wij leggen ons die beperkingen op, wij wijden ons ergens aan. Maar de woorden van de Heer zeggen, het dient tot niks en ik heb het niet gevraagd. Daar ben je in vredesnaam mee bezig. Zou het zulk een... Ik herinner me trouwens, ik weet niet meer uit mijn hoofd, waar het staat. Ik meen dat het in Zacharia was, maar ik weet het niet helemaal meer zeker. Dat men komt om, bij de profeet om te vragen, moeten wij nou nog vasten nu wij ter herdenking van de val van Jeruzalem, nu we Jeruzalem weer gebouwd hebben of aan het bouwen zijn? Of vasten vanwege de val van de tempel, nu wij een nieuwe tempel bouwen in deze dagen? En dan antwoordt de Heer, en die zegt, hoezo, moest dat voor mij? Heb ik gezegd dat je dat moest doen? Nou, moet je me ook niet vragen of je er nou weer mee moet ophouden. En daarna zei de Heer, en die offeranden heb ik niet gewild, enzovoorts. Het hoeft voor mij niet meer, zei de Heer. Maar dat had hij al veel eerder gezegd, al bij de val van Jeruzalem en de tempel. Het hoeft niet meer, toen zei hij, ik zal een nieuw verbond maken. In plaats van het oude. En toen kwamen ze uit de ballingschap terug met het oude. In hun eigen toepassing, hun eigen ontwikkeling. En toen vroegen ze aan de Heer, moet dat nou zussen, moet dat nog zo? Toen zei de Heer, voor mij hoeft het helemaal niet. Ik heb nooit wat gezegd dienaangaande. Dat is nog steeds zo, hè. Dat geldt nog steeds. Ook voor het Jodendom in onze dagen nog steeds. Dat is niet omdat de Heer het van ze vraagt. Dat is wat ze zelf bedacht hebben. Of ze het goed bedacht hebben. Ja, waarschijnlijk wel. Leuk, maar mij zegt het niks. Ik heb trouwens niks met die rituelen. Nee, wel wat met symboliek. Maar dit soort dingen vind ik altijd een beetje luguber. Met iedereen eraan mee moet doen enzovoort. Dan is men zo groots met zichzelf, zo hoogmoedig. Hebben wij toch maar mooi voor elkaar gebracht enzovoort. Nou ja. Nee, dan maar niet. Goed. Zou het zulk een vasten zijn dat ik verkiezen zou? Vers 5. Vertalers hebben wat moeite. Maar ze hebben dit in de vragende vorm vertaald. Waarom ook niet? Maar het antwoord op de vraag is duidelijk. Het is niet wat de Heer wil. Zou het zulke vasten zijn dat ik verkiezen zou? Dat de mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd krommen gelijk een bieze, een riet, en een zak en as onder zich spreiden, als uitbeelding van rouw. Oh, we hebben zo'n berouw. De rouw om Jeruzalem, de val van Jeruzalem en wat het maar was allemaal. Berouw over onze zonde en u weet hoe dat is. Men zegt, ja, je kan wel vergeving krijgen voor je zonde, maar dan moet je wel berouw hebben. Dus wat gaan wij doen? We gaan nu met z'n allen berouw hebben. Er is vast wel ergens een cursus die je dan leert hoe je berouw moet hebben. En als je dat niet hebt, dan bijvoorbeeld, dan spreid je een zak en as onder je. En dan ga je liggen in zak en as, of je kleed je in zak en as, of je gaat erin zitten, naar het schijnt. U weet wel, in zak en as zitten enzovoort. En, hè? En je gaat rouw bedrijven, ja, met een zwarte sluier voor je gezicht, zuster. Een paar jaar lang enzovoort. De treurende weduwe enzovoort. En ze is toch blij. Maar goed, maar ze moet rouwen, dat is voorgeschreven, religieus of politiek, maar ja, ja, het zijn vreemde dingen allemaal hoor. Ja. Moet het van de Heer? Nee, helemaal niet. Nee. Mag het dan niet? Ja, als je dat wilt doen, mag je dat gerust doen, maar de Heer kijkt er dwars doorheen. En dat is wat hier gebeurt. Zoudt gij dat een vasten heten nou, en een dag den Heere aangenaam? Moet dat zo? En denk je dat ik het voorschrijf en dat ik het aangenaam vind? De Heer zegt, als je dan toch wil vasten, zal ik je vertellen hoe dat eruit ziet. Naar mijn idee. Des vers 6. Is niet dit het vaste dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen, de banden der goddeloosheid? Ik gebruikte net het woord knopen voor mijn beurt. Want een ligatuur is een knoop. Althans in de medische wereld. U weet wel. Als de patiënt dichtgenaaid moet worden, of wat het maar was, dan wordt er een ligatuur gemaakt. Dat is een knoop. Met ligatuurschaar, een ligatuurtang en hoe die dingen allemaal rijden. Ligatuur, dat is binding. Maar religie is nou eenmaal binding. Maar goddeloosheid is dat net zo goed. Want een goddeloze moet zich ook beperken en moet zich... Die is daar aangebonden, zit daar aan vast en moet zich vreemd houden voor alles wat naar religie of godsdienst schijnt te zwemen enzovoorts. Maar de Heer zegt, in het Nieuwe Testament zegt de Heer, als je zonde doet, ben je slaaf van de zonde. Dat is Johannes 8. Weet je nog? De waarheid zal u vrijmaken. Worden ze boos, zeggen ze, wij zijn altijd vrij geweest. Dan zei de Heer, nou, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dan ben je dus niet vrij. Bovendien zijn we slaven van het verderf. Dienstbaarheid namelijk slavernij van de verderfenis, van de dood enzovoort. Wij zijn dan van alles gebonden. Maar die knoop der goddeloosheid zou losgemaakt moeten worden... dat gij ontdoet de banden des juks en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt. En ik wijs er maar op dat de Bijbel zelf, dit is een heikel onderwerp, maar dat de Bijbel zelf zegt dat de wet, in ieder geval de Joodse, maar als u mij vraagt net zo goed die van Mozes, de Mozaïsche, wat niet helemaal hetzelfde is, dat een juk is. Gelegd op de zondaar eigenlijk, op het vlees, op de onrechtvaardige staat er in 1 Timotheus 1. De wet is gelegd op de onrechtvaardige, enzovoort, komt de hele opzomming. Dat is wel genoeg lijkt mij. Maar de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. En de Heer zei tot zijn tijdgenoten, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. In de evangelische variant, klassiek, is dat je dan belast bent en vermoeid van je zonden. Maar als u mij vraagt, dat is niet wat de Heer bedoelde. Dat was de last van de wet. Het juk van de religie. Dat de mens niet kan dragen, maar dat de mens ook nergens brengt. Omdat hij het niet kan dragen. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Want neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is de verantwoordelijkheid die we dragen onder het nieuwe verbond als gelovigen. Hebben u dat? Zodat je onder dit juk wel degelijk moet verstaan, ook het juk van de Mozaïsche en later in instantie van de Joodse wet. Van alle religie. Dat is een juk waar een mens niet onder kan leven en waar hij aan doodgaat. Want de wet, zelfs de beste wet die we kennen, de Mozaïsche, is een bediening des doods, staat er. 2 Korinthe 3. Dus ja... Dat gij u ontdoet van de knopen, losmaakt van de knopen der goddeloosheid. En dat gij ontdoet de banden des juks. Dat gij vrij loslaat, of gewoon loslaat, en daarmee vrij maakt. Dat gij vrij loslaat de verpletterden. Dat zijn degenen die onder het juk zijn bezweken. En dus alle juk verscheurt. Al die verplichtingen die de mensen opgelegd zijn, weg ermee. Of dat kan? Nou ja, dan zijn de ethici, die zijn het daar niet over eens. Hè? Die zeggen, dat kan niet, de mensen moeten het een en ander te dragen hebben. En dan zeg ik, ja dat is zo, maar niet wet. Hij moet wel wat dragen, maar dat is de waarheid. Zo heet dat in Efeze 4. Letterlijk, want daar staat dat wij de waarheid... betrachtende, alleszins zouden opwassen enzovoorts. Dat is wat wij dragen. We hebben wel een doel in het leven, maar dat is dat juk dat zacht is en dat is die lichte last die wij te dragen hebben onder het nieuwe verbond. Dat is wat het is. En al die voorschriften met betrekking tot de natuurlijke mens, wel, het leidt toch tot niks. Want de mens gaat voorbij, vroeg of laat. En de mensheid verandert geen steek. Zie? Men kan iemands gedrag wellicht beïnvloeden en onder controle krijgen met wetten en sancties, hoe dat maar heten mag. Maar het gaat om het inwendige van de mens. God ziet dat aan. En dat zou moeten veranderen. En dat kan alleen door de waarheid waarmee een mens zich zou voeden. En als dat gebeurt, dan vindt volgens bijvoorbeeld Romeinen 12... een verandering van het denken plaats. Vernieuwing van uw gemoed, heet het daar. Een verandering van denken. En dat heeft tot gevolg dat de gezindheid van Christus, die van God dus, dat de gezindheid van Christus in ons zou wonen, dat we veranderen tot een inwendige mens. En dat betekent dat wij, laten we zeggen, genadig en barmhartig en goede tieren worden. Oké, wat hier staat dan. Als je dan toch moet vasten, zegt de Heer, is het niet vers 7 dat gij de hongerige uw brood meedeelt en de armen en de verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, kleedt, dus, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt, desnoods moet je eigen kleren, dus, ik ga het niet uitleggen wat er precies staat, dat is niet netjes schijnt het, maar dat onze eigen kleding aan een ander geven. En of je dat letterlijk moet nemen, nou, daar zou ik maar mee beginnen. En, maar overdrachtelijk uiteraard ook. Maar het punt is dat dit niet de beginselen zijn die de natuurlijke mens worden opgelegd, want dat kan helemaal niet. Dat gaat niet lukken. Maar het zijn vruchten van de geest. Dat wil zeggen, het is het resultaat van de verandering van de inwendige mens. Hebben jullie dat nog? En al onze zogenaamde westerse normen en waarden, die men zelfs universeel verklaard heeft, heb ik laatst vernomen. Al onze zogenaamde westerse normen en waarden zijn die van het humanisme, maar daarmee die zijn van het christendom. Alleen men heeft Christus buiten de deur gezet. En nu heb je dit over. Dingen als naaste liefde, verdraagzaamheid, tolerantie, weet u wel, gastvrijheid en al die dingen meer. Maar als men die dingen praktiseert terwijl men de Heer en de waarheid loslaat, gaat men er zelf aan onderdoor. Dan raak je kwijt wat je hebt. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Om ons heen, in onze zogeheten westerse wereld, dat is wat er gebeurt. Of dat van de duivel is, of ja, dat weet ik niet. Het is gewoon een natuurlijk verschijnsel. Dat is wat gebeurt. Want het is een gezindheid die je niet vol kan houden als je niet onderdanig bent aan, onderworpen bent aan de Heer Jezus Christus. Dan ben je alleen maar aan het proberen om zonder de Heer een vrederijk te stichten op aarde. En dat gaat je niet lukken. Nou ja, dat in zichzelf is duivels. Want dat probeert de duivel ook. Heb je dat nog? En dat vind ik veel luguberder dan het idee van dat iemand een speld in mijn schouder zit en wat in erin blaast enzovoort. Dat ben ik, ja. En een chip. Ja, of je nou een chip in je voorhoofd hebt of in je hand of in dat kaartje wat je dan ergens langs moet houden. Wat voor verschil maakt dat? Bovendien zei mijn broer laatst tegen mij, die zei, hoezo het chip inbouwen? Je moet gewoon met je kop voor de ding gaan staan en dan zegt dat ding, oh ben jij het, ga maar verder. Of dat ding zei, jou ken ik niet, je komt er niet langs. Enzovoort. En mijn telefoon, die doet het ook niet, dan moet ik eerst mijn vinger leggen op de. En zo, dan zegt hij, oh ben jij het? En dan ga je door. Heb je dat nog? Hoezo een ingebouwde chip? En dat zal dan van de duivel zijn. Wie heeft die dingen bedacht? Allemaal zelf bedacht allemaal, dit soort dingen. dat het ergens naartoe gaat dat gelovigen vervolgd zullen worden, buiten het economisch systeem geplaatst zullen worden. Ja, dat staat in de Bijbel, maar dat is ook niet nieuw. Echt niet. Nieuw is misschien dat het wellicht over heel de wereld tegelijkertijd wordt toegepast. Dat zou kunnen. Maar dan nog moet ik u zeggen, zelfs als dat zo is, daar zijn wij niet. Bovendien, voor het zover is, zijn wij opgenomen de Heer tegemoet in de lucht. En voor zover wat aan gedaan zou moeten worden, zullen we daarin betrokken worden. En voor zover er niks aan gedaan moet worden, kunnen wij er beter nu ook maar niet ons druk over maken. Dat zijn gewoon technische ontwikkelingen. En ja, daar kun je zorgen over maken, want technische ontwikkelingen moeten per se geïmplementeerd worden, omdat het kan, niet omdat er enige behoefte aan is, maar gewoon omdat het kan. En dat heet vooruitgang en dat hou je niet tegen. Hè? En dat ik het persoonlijk het niet beschouw als vooruitgang, integendeel, ja, dat mag dan zo zijn, maar dat heeft met de Bijbel niks van doen. Het echte vasten, zegt de Heer, dat is niet een religieus ritueel, maar dat is dat gij, vers 7 inmiddels, is dat gij de hongerige uw brood meedeelt en de armen, de verdrevenen, in huis brengt. En als gij naakte ziet dat gij hem bedekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt. Dat wil zeggen, dan loop je er zelf maar naakt bij, maar je geeft anderen, dat is wat het is. Dat is nog sterker dan... Dat is, zie je, als ik het uitleg krijg ik er problemen mee. Maar dat is nog erger dan je hebt twee rokken en je geeft er één weg. Dat is het Nieuwe Testament. Nou scheelt het, ik heb geen twee rokken, ik heb zelfs niet één rok. Met een beetje moeite wel een smoking, maar geen, nou ja, geen rok. Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspruiten en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen. Wat is de verwijzing naar, achtertocht, dat is dat wat achter het leger aankomt, zoals het beschreven werd bij de uittocht uit Egypte, dat de Heer in de achtertocht was, die bewaakte de tros, dat is een militaire term, maar wat er na het leger allemaal voorbij komt, dat is kwetsbaar. En daar moet bewaking voor zijn. De achterhoede, hoede, de bewaking van het achterste deel, ja. Dan zult gij roepen en de Heer zal antwoorden. Gij zult schreeuwen en hij zal zeggen, zie, ik ben... Altijd wat vrijer vertaald met hier ben ik, maar het is ik ben. Dat is zijn naam dan ook, hè? Ik ben, Jehovah. Zo gij uit het midden van u weg doet het juk, het uitsteken des vingers. De wijsvinger mag ik aannemen, volgens sommigen de middelvinger. Maar, ja. Zie, ja. Ja. Maar zoiets. En het spreken der ongerechtigheid. Leven onder de wet in de religieuze wereld, dat gaat zo, hè. Elkaar verwijten maken, elkaar beschuldigen, dat is wat wet doet. Ja. En zo gij uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. Dat wil zeggen, die verdwijnt dan logischerwijze. En de Heere zal u gedurig leiden en hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten en uw beenderen vaardig maken. En gij zult zijn als een gewaterde hof, geïrrigeerd, besproeid, en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken. En die uit u, die uit u voortkomen, ja. En die uit u zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen, de fundamenten van geslacht tot geslacht, zult gij oprichten en gij zult genaamd worden die de bressen toemuurt, die de paden weder opmaakt om te bewonen. Enzovoort. Heb u dat? Dit gaat over een herstel van Israël in de toekomst. Want wat beschreven wordt, is de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede dieren en wat het maar is. Wij noemen dat de christelijke deugden. En via een omweg heeft men die verklaard tot internationale, universele rechten en plichten van de mens enzovoort. Maar dat is onzin. Dat hebben de Fransen weer bedacht. Daar had ik het er straks over. Ze hebben hun sporen nagelaten. Maar zo ligt dat niet. Dat is niet christendom, dat is humanisme. Dat is proberen christelijke deugden voor te brengen zonder Christus. Maar ja, dat is het ideaal van de mens. Die een zondaar is, die niet deugt. En die moet dan komen tot een bepaald niveau met een beantwoorden aan bepaalde beginselen. Maar die beginselen heeft men ontleend aan, ik heb een paar andere woorden in gedachten, heeft men ontleend aan het christendom en in bredere zin aan de Bijbel. Maar in de rest van de wereld kent men die begrippen niet, hoor. En onder andere religies ook niet. Naastenliefde, kom op zeg. Tolerantie, waar ja, onverschilligheid bestaat, apathie, vooral onder dieren. Maar sommige mensen menen ook dat het zo moet. U weet wel, nergens aan denken en laat het maar komen. Het komt als zoals het komt, je kunt er niks aan doen. Maar dan heb je verstand uitgeschakeld. Dan volg je instinct, wat je voelt. Die kant gaat het natuurlijk ook op. In een bepaalde richting. Maar vooruit maar weer. Maar dit zijn dingen, die zijn niet universeel, integendeel, dat zijn dingen die bedacht zijn binnen vroegere christelijke wereld, waar men Christus buitengesloten heeft en houdt men deze beginselen over. Dat is Laodicea, dat is de Heer staat er buiten, aan de deur en ik klop, enzovoort. Hè? Nou ja. Maar ooit zal dit gebeuren. Dat is natuurlijk een vraag. En dan vragen wij naar de chronologie. Wanneer gebeurt dit dan? Nou ja, als u mij vraagt, dit is van toepassing in onze dagen. Met name op de voormalige 10 stammen van Israël. Of hoe zeg je zoiets? Op de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. En dan heb ik het niet over vandaag in de smalle betekenis, maar in de breedste betekenis. Dat wil zeggen, in onze bedeling. En dat wij aan het eind daarvan zijn en dat het zaakje langzamerhand of zelfs heel snel weer in elkaar stort. Ja, dat is zo. Maar er verandert niks aan de geschiedenis als zodanig. Iedereen weet dat christendom is de godsdienst van de blanken. Dat weet toch iedereen? Tot blanken gemaakt, hè? Nee, blanken. Nou ja. Van de Caucasiërs, maar wij wonen niet in de Caucasus. Dus ja, hoe ze taal. Ze hebben zich meester gemaakt van onze taal en ons taalgebruik. En dat maakt het nou lastig om dingen te zeggen zoals ze werkelijk zijn. Hè? Mm-hmm.
Oude witte man heette
het. Tot slaaf gemaakte moet je. Je mag niet slaaf. Het woord slaaf mag je niet gebruiken. Je moet zeggen tot slaaf gemaakte. Dan ben ik een tot evangelist gemaakte. Ik ken iemand trouwens, dus een tot fietsenmaker gemaakte. En er zijn er die zeggen zelfs dat wij tot man of tot vrouw gemaakt zijn, omdat dat het resultaat is van onze opvoeding, omdat wij verplicht met autootjes en met klapperpistooltjes moesten spelen. En mijn zusjes verplicht met de. Wat flauwekul is dat toch, hè? Zo werkt het echt. Maar ze beweren dat het zo is. Dat zijn waanideeën. En die moeten we allemaal volgen. Dat hoort zo. Anders lig je eruit. Weet ik veel allemaal. Wat een dwaasheid en wat een bijgeloof allemaal. Ik heb daar geen woorden voor. Maar het heeft geen zin. Want je kan er niks aan doen. Zo gaat het met de mens. Als hij de enige echte normen en waarden die er bestaan kwijtraakt. Dat zijn die van het woord van God. Dan is hij aan de heidenen overgeleverd, heet zoiets. Of aan de Filistijnen. Welke normen en waarden? Hoezo? Universele rechten van de mens? Wie heeft dat bedacht? Wat een dwaasheid is dat toch allemaal. Zie? Maar goed. In de wereld blijft niks hetzelfde. Het verandert constant en toch verandert er niks. Dit is wat altijd blijft, gaat heen en weer. En de wolk heet het schip en dan gaat het hele zakje weer de andere kant op. En weer terug enzovoorts. Of gewoon de golven van de branding komen op het strand. En dan trekt de zee zich weer terug en dan komt die weer. En dat is wat er gebeurt. En iemand zei, je moet een beetje meebewegen. Daar heb je er minder last van. Dat is waarschijnlijk zo. Ja, de Bijbel zegt dat het de bedoeling is dat we niet heen en weer bewogen worden met allerlei leerstellige stroming. Wind van leer heet dat in Efeze 4. En leerstellig moet je dus niet laten meenemen. En er is ook nergens voor nodig. Nee. Nou goed. Maar ooit zou dit veranderen, zou dit komen, was de bedoeling, staat er. En de Heer zegt, en dan zal ik horen. Vers 13. Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert van te doen uw lust op mijn heilige dag, en indien gij de Sabbat noemt een verlustiging, opdat de Heere geheiligd worden die te eer is, en indien gij die eert dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in de Heere. Wat er staat is, wanneer je het idee opgeeft dat het allemaal is voor jezelf en dat je daar je blijdschap, je voldoening, je verzadiging, bevrediging in moet vinden in je religie door het houden van deze voorschriften, vergeet het dan maar rustig. Maar pas als gij je zult verlustigen in de Heere, dan zal ik u doen rijden op de hoogten der aarde en ik zal u spijzigen met de erven van uw vader Jacob, want de mond des Heere heeft gesproken. Pas dan zal Israël weer Gods volk zijn, ook in de praktische betekenis. Mijn volk heette het. Hè? Hiervoor, in vers 1. Pas dan zal het werkelijk het volk des Heren zijn, maar dat is in ieder geval onder het nieuwe verbond. En uiteindelijk onder de, in de 1000 jaren, dat wil zeggen in het koninkrijk van Christus, waarin Israël daadwerkelijk zal zijn, de spits der volkeren heet dat, de spits der natieën, of hoe het maar heet. De eerstgeboren uit de volkeren. Zie, de hand des Heren is niet verkort dat hij niet zou kunnen verlossen. Dat zou je misschien denken, dat de Heer het niet kan, omdat het niet gebeurt. Ondanks dat men daar toch om vraagt. Maar de hand des Heren is niet, een mooie term, hè? Verkort. Zover reikt de hand des Heren niet, zeggen ze, dat hij dat ook kan. Maar er staat, de hand des Heren is niet verkort. Dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Zulke ideeën, van God hoort niet, hij is zeker doof geworden. Dat is nog een nette variant, want de officiële variant is, God reageert niet, hij doet niks en hij hoort niks, God is dood. Dat is theologisch verantwoord, deze redenering, maar toen maar. Maar er is een misverstand in het spel, uiteraard. Hè. De Heer verbergt zich en daar heeft hij alle reden toe. Maar uw ongerechtigheden, dat is het. Dat zijn de redenen. Uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden dat hij niet hoort. Gewoonlijk lezen wij over dat de Heer zijn aangezicht verbergt. Ik meen dat we dat vorige keer hebben aangehaald uit Deuteronomium. Ik verberg mij, naar aanleiding natuurlijk van hier het vorige hoofdstuk 57. Ik verborg mij, vers 17. En hier wordt het andersom gezegd. Het aangezicht van de mens of van dit volk is verborgen voor de Heer. Maar het komt uiteraard op hetzelfde neer. Hè? De scheiding. Dus hoort hij niet. Het is vanwege uw ongerechtigheden. Waarbij je niet wettisch moet denken meteen van uw ongerechtigheden. Dat is dus dat men fietst op zondag dan, of zoiets. Of de Sabbat niet houdt. Of Het is ongeloof. Dat is wat het is. Ongeloof. Men, ja, niet dat men niet gelooft dat God bestaat, maar men gelooft niet wat God gezegd heeft. Dat is wat het is. Want uw handen, vers 3, zijn met bloed bevlekt en uw vingeren zijn bevlekt. Met ongerechtigheid, uw handen, uw vingeren. Dus dat men de daden van de mens, dan wel dit volk. En uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Vervelend is het als ik dat zo lees, uw lippen spreken valsheid, dat ik dan meteen denk aan al die lui in Den Haag, weet u wel, die... Ja, sorry. Dat is hun schuld ook, dat ik daaraan denk. Ik kan me beter niet weten wat er allemaal gebeurt en wat die lui allemaal zeggen. En, iemand heeft mij uitgelegd dat in de politiek gaat het niet om de waarheid. Dan gaat het juist om dat je eromheen praat. En dat taal is om... de waarheid te verbergen. In plaats van die te openbaren. Maar zo is het bij de mens. En daarom heet het altijd uw lippen, uw keel. Oh ja, ook in dit geval ook uw handen en uw vingeren. Dat is in Romeinen 3 ook zo. Hè? Handen en uw voeten zijn snel om bloed te vergieten. Maar 4 keer uw mond, de tong, de keel, de lippen. Spreken van de mens. Uit het hart komen voort, enzovoorts. En die dingen... verontreinigen de mens. Dat wat uit zijn mond uitgaat, zei de Heer, en niet wat in zijn arm ingaat. In zijn mond ingaat. Geprikt wordt. Maar. Ik leg het maar even uit. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingeren met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid. Uw tong dicht onrecht. Tot zover de dichters. Uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Dat heet in Romeinen 1, vanaf vers 18, meen ik, de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. U weet wel, de toorn Gods, Romeinen 1, vers 18, meen ik, de toorn Gods wordt tegenwoordige tijd geopenbaard over goddeloosheid de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is de tegenwoordige wereld. Die ligt onder de toorn Gods, omdat men niet daar de waarheid zoekt, maar omdat men die verborgen houdt. Iemand heeft nog zwakjes geprotesteerd en zei, ja, maar in de wetenschap, daar zoekt men de waarheid. Dan moet ik u zeggen, als je die wetenschappelijke wereld kent, dan roep je dat niet zo hard. Want het gaat er daar ook net zo goed om dat iemand een idee ontwikkelt en hij probeert zijn gelijk te halen. Of er een patent op te krijgen of weet je veel wat. Maar of het de waarheid is, nou, ik weet niet of het waar is, maar ik zal mijn nek ook eens uitsteken. U weet wat, Darwin wordt geacht evolutieleer te hebben uitgevonden. Wat iets te veel eer is, maar toen maar weer. Maar goed, die heeft er een systeem van gemaakt. Maar het verhaal gaat dat hij op zijn sterfbed, dat wil zeggen in zijn laatste uitingen, gezegd heeft dat het alleen maar een theorie was en dat hij er zelf niet in geloofde. Of dat waar is, weet ik ook niet. Maar dat is deze wereld, daar kom je niet achter. Want ze vertellen je zoveel leugens. Ook dit soort dingen dus, hè. Maar goed. En of hij erin geloofde? Nou, ik in ieder geval niet. Dus toen maar weer. En of je nou in de evolutieleer gelooft of niet, daar schiet je ook niks mee op. Je moet geloven in het woord van God. In Gods woord, dat is waar het over gaat, hè. Evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Maar toen maar, wat beschreven wordt is inderdaad dat de waarheid weg gedaan wordt. Ik kan het rustig zeggen, want een halve bladzijde verder, maar zover komen wij vanavond niet, dat is vers 15. Nou ja, vers 14, daar staat: daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. Dat wil zeggen, die is er niet. Want de waarheid struikelt op de straat. Ik weet niet wie het zo mooi vertaald heeft, maar het allitereert op verschrikkelijke wijze. Want struikelen op de straat valt niet mee als je gebit los zit, hoor. Maar, doe maar. Oh, ik beloof, ik ga morgen naar het anders. Maar, doe maar. Want de waarheid struikelt op de straat. En wat recht is, kan er niet ingaan. De waarheid struikelt op de straat. Dat wil zeggen, waar de waarheid ruimte krijgt. Want straat is eigenlijk ruimte. De breedte. U weet wel. De straat van Dover. Dat is de goede naam. Want de Fransen, die altijd eigenwijs zijn, die hebben ervan gemaakt het Nauw van Calais. Maar, en het een is breed en het andere is smal. Oké. Okay. De straat is, het woord straat in de Statenvertaling, Nederlands van 16 zoveel, dat betekent de breedte. Vandaar zeestraten. Dat is de ruimte waar men door kan. Alleen sommigen kijken er wat anders tegenaan. Dat zijn de lui die niet goed het roer kunnen houden enzovoort. Die noemen het dan een engte. Maar ja, ja, dat weet je dan. Ik ben trouwens van mening dat hoe sneller je er doorgaat, hoe smaller de straat wordt. Heb je dat wel?
Ja.
Maar ja. Of het fietspad, broeder. Ja, fietspad ook. Ja. Maar dat terzijde. De waarheid, vers 15, de waarheid ontbreekt er. Enzovoorts. Dat is waar het over gaat, is de beschrijving van hetzelfde als wat beschreven wordt, althans aangehaald wordt in Romeinen 1. Dat is wat de wereld doet. Men zoekt niet de waarheid, men zoekt hooguit zijn eigen gelijk. Maar bij de waarheid heeft men geen belang. En dan moet ik u nog zeggen dat het begrip waarheid eigenlijk ook alleen maar iets betekent onder de zogenaamde van oudsher christelijke volkeren. Want ik wil niet elke keer zeggen onder de blanken of onder de Kelto-Angelsaksische volkeren. Want daarnaast zijn er nogal wat volkeren waar waarheid überhaupt niks betekent. Of zelfs waar men er helemaal geen woord voor heeft ook maar. Omdat het niks betekent. Ze kennen het begrip niet. Die geloven er niet in. En het stomme is dat de moderne filosofie, ja, psychologie ook, die hangt daaraan, maar de moderne filosofie ook zegt, er bestaat geen waarheid in de absolute zin. En waarheid is per definitie in absolute zin. Mag het. Maar men zegt, er bestaat wel waarheid, maar dat is relatief. Dat wil zeggen, u en ik hebben onze eigen waarheid en uw waarheid verschilt van de mijne. Het is afhankelijk van onze opvattingen, beleving, conceptie enzovoorts. Ook al weet je het zeker, dan kan je het bewijzen, heb je het gezien, gehoord, getast en aanschouwd. Dan nog eens jouw conceptie, wat je ervan vindt, zal ik maar zeggen, en een ander ziet dat anders. Dat is het dan. Dat heeft men ontwikkeld. Dus echte waarheid, zegt men, bestaat dan niet. Waarheid bestaat wel. Alleen de waarheid is hard. De waarheid kan niet over gediscussieerd worden. De waarheid is in de Friezen hier. De waarheid heeft een schel geluid, zeiden de Friezen. Of zeggen de Friezen. Enzovoorts. En zo is het maar net. En met de waarachtige, met hem die de waarheid is, valt niet te onderhandelen. En dat is het probleem. Men heeft het over de maakbaarheid van het leven, van de wereld, van het hel, van de natuur, van het klimaat en van je moeder. Maar je kinderen dan vooruit. Maar dat is niet zo. En met de waarheid helemaal niet. Van ons wordt verwacht dat wij ons aan de waarheid onderwerpen. En waar de waarheid niet is, daar heeft de Heer ook niets. En dat is de strekking van deze hoofdstukken. Waarover volgende keer meer. Want wij moeten maken dat wij wegkomen. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons de gelegenheid gaf om weer bij elkaar te komen rondom dit oude profetische woord dat nog steeds actueel is, ook na 2500 jaar. Dat woord dat ons spreekt namelijk over u, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde bent. Dat woord dat niet verandert, dat blijft staan in de eeuwigheid. Dat woord bovendien, dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En we danken u dan dat we ons daarmee mogen voeden. Dat dat ons verandert naar de inwendige mens. Dat ons hoop geeft en ons doet uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij bevelen ons daarom aan bij de kracht van uw genade en vragen u, wees u ons nabij, Vader. En onder alle omstandigheden richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.